update met gezondheidsnieuws. Donderupdate met gezondheidsnieuws. Donderupdate met gezondheidsnieuws.
Gezondheidsnieuws.
Hier is van gezondheidsnet.nl. Het gezondheidsnieuws met Franca van Dalen.
Goedenavond, Frank.
Dag Franca, goedenavond.
Patiënten met een vorm van kanker aan het spijsverteringskanaal leven gemiddeld langer als ze dagelijks aspirine slikken, zo blijkt uit onderzoek. Bij het onderzoek waren bijna 14.000 patiënten met een vorm van kanker in het spijsverteringskanaal betrokken. Het waren voornamelijk patiënten met slokdarmkanker, maagkanker, dikke darmkanker of endeldarmkanker. De onderzoekers volgden deze patiënten gemiddeld 4 jaar. 5 jaar na de diagnose was 75% van de patiënten die aspirine gebruikten nog in leven, in tegenstelling tot 42% van de patiënten die geen aspirine hadden gebruikt. Voor het onderzoek werd het geneesmiddelengebruik vergeleken met de overleving van deze mensen, rekening houdend met factoren als leeftijd en stadium van ziekte. Daaruit bleek dat mensen die na de diagnose dagelijks aspirine slikten, gemiddeld een betere overleving hadden. De kans dat ze 5 jaar na de diagnose nog leefden, was voor hen dubbel zo groot als voor mensen die geen aspirine gebruiken. De onderzoekers denken dat aspirine een gunstig effect heeft doordat het de klontering van de bloedplaatjes remt.
Ja, ik neem aan dat deze mensen dan die baby aspirin slikten van 50 milligram in plaats van 500.
Het staat er niet bij van dat specifieke onderzoek, maar er zijn verschillende Nederlandse ziekenhuizen die op dit moment een groot placebo-gecontroleerd onderzoek naar het effect van een dagelijkse dosis aspirine doen. En daar is het 80 milligram.
Oh, zie je, dat is inderdaad die veel kleinere dosering die ook in Amerika wordt geadviseerd ter preventie van kanker.
Klopt, ja, okay. Klopt. Geen 50, 80, maar geen... toch, ja. als het maar werkt. De beide hersenhelften van muzikanten werken verrassend goed samen bij het luisteren naar muziek, zo blijkt uit een nieuwe studie. Als professionele muzikanten worden geconfronteerd met muziek, is in hun linker- en rechter hersenhelft precies dezelfde soort activiteit te zien. Verder wordt het gebied dat hun beide hersenhelften met elkaar verbindt bijzonder actief. Bij het onderzoek lieten de wetenschappers enkele tientallen professionele muzikanten en mensen zonder muzikale opleiding in een hersenscanner naar muziek luisteren. Alle deelnemers kregen verschillende muziekstukken te horen, van rock tot tango. De activiteit in hun hersenen werd onderling vergeleken. De beide hersenhelften van de muzikanten bleken op ongeveer dezelfde manier te reageren op de muziek. Bij niet-muzikale mensen waren er juist grote verschillen te zien tussen de activiteit in hun linker en in hun rechter hersenhelft. Volgens de onderzoekers reageren de hersenen van muzikanten meer synchroon doordat ze zichzelf het bespelen van een instrument trainen om hun beide handen onafhankelijk van elkaar te laten reageren.
Oh, oké. Ik dacht, ze gaan misschien de muziek meer analyseren.
Nee, het heeft echt te maken met het trainen van die handen. En het opvallende is dat bijvoorbeeld keyboardspelers nog de meest identieke reactie vertonen en de hersenen van vioolspelers weer net iets minder synchroon reageren op muziek.
Dat klopt, hè? Want inderdaad, bij een keyboard heb je toch nog meer al je vingers nodig, nog meer motoriek.
Ja, ja. Dus daar heeft het echt mee te maken. Vrouwen die na de overgang te weinig slapen, hebben als gevolg daarvan vaak ook weinig seks. Tot die conclusie komen Amerikaanse onderzoekers. Voor het onderzoek vroegen zij 94.000 vrouwen tussen de 50 en 79 jaar naar hun slaapgewoontes tijdens de voorgaande 4 weken. Ongeveer een derde van de ondervraagde vrouwen had ernstig last van slapeloosheid. Deze vrouwen waren minder seksueel actief dan de vrouwen zonder slaapproblemen. De onderzoekers vonden ook een verband tussen minder dan 7 tot 8 uur slaap per nacht en verminderde seksuele activiteit en tevredenheid. Het onderzoek toont echter geen oorzaak-gevolgrelatie.
Ja, ik dacht inderdaad net toen je het al voorlas dat, wat is nou de kip en wat is het ei? Het is niet zo te gezegd dat als je weinig slaapt dat je daardoor ook minder zin hebt in seks. Het kan ook een ander verband zijn natuurlijk.
Natuurlijk, en dan heb je ook nog de veranderende hormoonbalans, hè?
Ja, ja, inderdaad.
Ja, er is van alles wat ermee te maken kan hebben. Maar een bezoekje aan de huisarts is in ieder geval verstandig. Het aantal opgeleide vrouwen dat rookt tijdens de zwangerschap blijkt relatief hoog. Maar uit cijfers van TNO blijkt dat 22% van de laag opgeleide vrouwen dagelijks heeft gerookt tijdens de zwangerschap. Bij hoogopgeleide is dat 1%. De laatste jaren is het percentage vrouwen dat rookt tijdens de zwangerschap niet afgenomen. In de laagste opgeleide groep rookte 22% dagelijks. In de hoogste opgeleide groep was dit 1%. Roken tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op een te vroeg geboren of te lichte baby, sterfte rond de geboorte, aangeboren afwijkingen bij het kind en wiegedood. Daarnaast zijn er gevolgen op latere leeftijd, zoals longproblemen en mogelijk ook gedrag- en leerproblemen.
En misschien, zijn er, dus. Ja, en misschien zijn er ook gevolgen helemaal niet bekend. Denk aan de hersenontwikkeling van het kindje.
Ja, die mogelijkheid is er. Ja. Stemslop. Hoorde je dat?
Ik hoorde een soort,
appje binnen.
Een soort toon. Wat zeg je?
Er kwam een appje binnen.
Een appje, oké.
Oké, tenslotte. Cardiologen van het Maastricht UMC hebben een oorzaak achterhaald van een voorheen vaak onverklaarbare hartspierziekte. De ernstige hartaandoening, dilaterende cardiomyopathie, is een van de belangrijkste oorzaken voor harttransplantatie bij volwassenen van 30 tot 50 jaar. De resultaten kunnen artsen helpen bij het gerichter behandelen of zelfs het voorkomen van de hartspierziekte. Specifieke behandeling is er vaak niet en de toekomst ziet er dan ook slecht uit, maar daar lijkt nu verbetering in te komen.
Dankjewel, Franka, voor de informatievoorziening.
Graag gedaan, Frank, en een fijne uitzending.
Dankjewel.